Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Het is donderdag 29 april en hij zit hier tegenover me, gevaccineerd en wel, alive and kicking, blakend van gezondheid Wierduk.
Hallo Robert.
Je hebt wel wat over je heen gekregen na jouw mededeling van vorige week. Ik geloof dat sommige mensen het op Twitter het je zelfs persoonlijk kwalijk namen dat je gevaccineerd bent.
Zelfs mijn broer is inmiddels min of meer bedreigd. Dus het wordt steeds gekker. En,
hoezo dan?
Nou, ze hadden kennelijk ergens een nummer opgediept of zo. Dan begon ze hem ook uit te schelden, omdat hij de broer is van een landverrader.
Oh,
dus tegenwoordig, ja. Als je laat vaccineren, dan ben je in de ogen van sommige mensen landverrader. Maar het wordt echt steeds gekker, hoor. Daar moeten we het ook zometeen maar even over hebben. Want dit gaat natuurlijk alle perken te buiten, zo langzamerhand.
Mm-hmm. Ja, daar gaan we het inderdaad uitgebreid over. Want jij hebt deze week een groot verhaal geschreven over antivaxxers, vaccin-twijfelaars en de vaccinatiebereidheid onder mensen en dan met name ook onder jongeren. We gaan het ook hebben over een opmerkelijke brief die in Franse media verscheen van een grote groep generaals en oud-generaals, waarin ze oproepen tot een burgeroorlog, of althans daarvoor waarschuwen en juist oproepen om in te grijpen voor het te laat is.
Ja.
Maar we beginnen even met treurig nieuws. Het overlijden van schrijver Hafid Bouazza, 51 jaar geworden, is zojuist door zijn uitgever gemeld. En dat trof jou ook enorm.
Ja, zeker. Omdat Hafid Bouazza was natuurlijk echt een character, zoals het heet. En hij was een hele belangrijke stem ook in die islamkritiek. Voor sommige mensen ging hij daar veel te ver in. Omdat hij vanuit zijn achtergrond kende hij die islam natuurlijk heel goed. En hij had er een enorme hekel aan gekregen. En hij was vooral ook polemist.
Ja, hij is geboren in Marokko en op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Verhuisd en hier ook opgegroeid.
Ja, en hij was natuurlijk een begenadigd schrijver, hè? Gewoon auteur, maar ook polemist. En een beetje in de stijl van Van Gogh. En hij was ook iemand die het enorm betreurde dat die stem van mensen tegen Van Gogh of Ayaan Hirsi Ali is gaan ontbreken in het debat.
Mm-hmm.
En totdat hij echt te ver ging in zijn alcoholverslaving en niet meer zo nadrukkelijk aanwezig was, was hij ook wel een beetje die stem. En als zo iemand dan wegvalt, omdat hij waarschijnlijk, daar ga ik van uit, omdat hij op een gegeven moment zei dat hij niet meer ging vechten tegen zijn alcoholverslaving. Dus het zal ongetwijfeld de reden zijn dat hij daaraan is, of dat hij is overleden nu. Als zo iemand dan wegvalt, dan is er weer een stem, hè, los van de persoonlijke tragedie natuurlijk voor hem en zijn familie. Maar dan is er weer een belangrijke en hele eloquente stem die verdwijnt.
Mm-hmm.
Weet je? En dat is natuurlijk schokkend en triest. Dus ik dacht dat we daar maar even mee moesten beginnen, inderdaad.
Het was ook iemand die zich die vaak aandacht besteedde aan de ondergeschikte positie van vrouwen in de islam.
Ja.
We hebben net online een necro ook van hem gepubliceerd. Met een oude uitspraak waarin hij zegt, dat heeft hij toen bij ons in de krant gezegd: ik geloof in de kracht van vrouwen. Hun pragmatiek fascineert me, hun ongrijpbaarheid beangstigt soms. Mannen onder elkaar, dat is oude jongens krentenbrood. Maar vrouwen, die hebben iets vluchtigs. Iets waar je de vinger niet op kunt leggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat via hen culturen dichter bij elkaar zullen komen. Dat traditionele rolpatronen vervagen.
Ja, kijk, nou hier. Dat is toch prachtig?
Mm-hmm.
En mooier dan zijn literaire stijl, die vaak heel erg bloemrijk was. En ik houd daar niet zo van. Ik houd van meer van gewoon hele sec, droge stijl van schrijven, weet je.
Vandaar dat je ook altijd op Twitter zit.
Nou ja, mijn favoriete acteur is Cormac McCarthy. En dat is gewoon
Die is extreem minimaal uitgekleed. Ja.
En uitgekleed. En daarom krijgt het een enorme lading, vind ik. En veel meer lading dan die hele bloemrijke.
Ja, dat is een enorme barokke stijl.
Ja, die barokke stijl. Dus ik vond hem sterker in zijn polemiek. En in dit soort observaties natuurlijk, weet je wel. Want het is natuurlijk prachtig. Er zit zoveel in en daar kun je zoveel mee. En weet je, ja, gewoon een groot talent en een groot kunstenaar. En als dat soort mensen wegvallen, ja, dan wordt Nederland natuurlijk weer een stukje kaler en armer.
Ja. Nou, hij laat een rijk oeuvre na van romans, toneelteksten, essays en vertalingen. Dat gelukkig wel. Dus dat blijft bewaard voor de eeuwigheid.
Ja, hij heeft iets heel bijzonders gedaan ook met Marlène Dumas. Die beeldend kunstenaar, die ook echt heel goed is. En zij samen, als deze mensen dan samen aan een project beginnen, wat ze gedaan hebben, dan moet je maar eens naar kijken. Mensen die luisteren, op internet kun je dat wel vinden. Ja, dan ontstaat er dus iets heel bijzonders. Ja, als dat type enorm talent bij elkaar komt. Ja, dat kan dat hele bijzondere gevolgen hebben. En dat had het ook in dit geval.
Ja. De strijd om de vaccinatietwijfelaars. Daar gaan we het over hebben. Daar schreef jij een groot verhaal over. Want experts zijn bezorgd. We moeten 70% halen van... 70% van de mensen moeten zich gevaccineerd hebben. Willen we die vermaledijde groepsimmuniteit kunnen bereiken. En dat wordt nog een hele klus als ik de... cijfers moet geloven.
Volgens het dashboard van RIVM staat de vaccinatiebereidheid nu op 75%. Normaal gesproken is dat in landen als Nederland veel hoger. Zo rond de 85-90% vaak bij vaccinaties. Dus bij de kindervaccinaties en zo. Maar nu is dat dus lager. En vooral dan bij de jongere doelgroepen. Dus tussen de 16 en de 39, daar is het iets van 65%. Dus is uiteindelijk de vraag of die 70% die we moeten halen om groepsimmuniteit te creëren, of we die wel gaan halen. Ook gezien alle anti-vaccinatie uitingen op de sociale media. Zal het er misschien nog wel om gaan wringen of we daar gaan uitkomen.
Ja. Nou, wat wel blijkt uit jouw verhaal, want jij... spreekt met deskundigen ook over die het ook in historisch perspectief plaatsen. En als dat nou ons iets leert, dan is het dat vaccinatie, twijfel en angst en verzet tegen iets is van alle tijden.
Ja, dat is echt een prachtige geschiedenis, eigenlijk de geschiedenis van die vaccinaties. Omdat er vanaf het begin inderdaad bij grote groepen in de bevolking weerstand is geweest. En nou ja, dat is natuurlijk ook wel enigszins logisch, omdat die eerste vaccinaties, die waren natuurlijk een stuk... rauwer, zeg maar, dan tegenwoordig. Hè. Die hadden echt niet alleen bijwerkingen, daar gingen mensen ook vaak aan dood. Dus dan is het logisch dat daar een soort argwaan tegen ontstond. Aan de andere kant zag je ook dat dat gewoon geaccepteerd werd. En dat die vaccinatie, dat mensen ook dachten, omdat ze nog wisten wat het alternatief was destijds, namelijk misschien wel ernstig ziek worden aan pokken of polio. En dat mensen hadden het vaak nog gezien in hun naaste omgeving. Dus die kenden dat schrikbeeld. Dus die wisten, ja, laat ik me niet vaccineren. Dan eindig ik misschien als een polioleider of iemand die aan de pokken doodgaat. Dus kozen ze toch maar voor die vaccinaties natuurlijk. Terwijl tegenwoordig zie je natuurlijk helemaal niet meer dat soort ernstige ziektes. Want die hebben gewoon uitgeroeid. Ja. We zijn er tegen gevaccineerd. Dus als men dan zegt, je moet je vaccineren tegen COVID... dan is dat toch voor heel veel mensen ver van mijn bedshow. En ze zien niet de COVID-leiders op de IC geïntubeerd en zo. Ja, die zien ze wel, maar daarvan denken ze... ja, die zijn toch veel ouder dan ik. Wat op zichzelf niet klopt, maar goed, dat is het beeld. Maar wat ze wel zien, zijn de bijwerkingen. En als dan zo'n bericht ontstaat van dat jonge vrouwen... aan ernstige bijwerkingen hebben gekregen van het AstraZeneca-vaccin bijvoorbeeld... ook al zijn het er maar 100 of 200 in de hele wereld... op miljoenen en miljoenen en miljoenen dosis vaccins... dan gaan mensen toch denken, ja, maar ik zou maar die ene vrouw zijn. Ja. Maar in de geschiedenis... Rina Kloef, die sprak ik daarover, dat is hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde. Die had een aantal mooie anekdotes. Die zei bijvoorbeeld dat in de 17e eeuw hadden ze natuurlijk nog geen vaccins, maar probeerden ze bijvoorbeeld met lammetjesbloed mensen te genezen. Ze gingen ervan uit dan dat dat bloed van die lammetjes mensen ook rustig zou maken, want mensen, lammetjes zijn zo onschuldig ook, hè? Onschuldig en rustig. Destijds spraken mensen over schapenmelancholie... die je dan zou krijgen van dat soort bloedtransfusies.
Wat moet ik me daar echt bij voorstellen?
Ja, dat je dan dus
de hele tijd melancholisch in de wei en naar sterrenhemel gaat staan kijken.
Ja, echt geweldig. Die term alleen al. En ook bij koepokken natuurlijk, vaccins. Hè? Dan zou je dus een soort van bestiale natuur krijgen. Maar ja, daar kun je nu om lachen. Maar nu tegenwoordig wordt de vaccins gelinkt aan autisme. Hè? Dus met andere woorden, die gedachte dat je dus iets inspuit... waardoor je als mens verandert en misschien niet zozeer een dier wordt... of dierlijke eigenschappen krijgt, maar wel autistisch bijvoorbeeld. Ja, dat zit er dus, die angst zit er dus nog altijd in. En ook een hele mooie anekdote was dat in 1904 in Rio de Janeiro, in Brazilië, had dus de gouverneur of de president of de mede gouverneur van de regio, die had besloten dat die stad hygiënischer moest worden en dat mensen dus gevaccineerd moesten worden ook. Omdat ze al die ziektes en zo, daar wilden ze vanaf. En toen stuurden ze dus inentingsteams de stad in, begeleid door politie. En die drongen gewoon die woningen binnen van die mensen. Nou, dat leidde natuurlijk tot een opstand, want ja, dat is zo invasief.
Dan word je gevorderd, wordt ingebeukt en dan krijg je een spuit in je arm. Dus,
de spuiters komen binnen, begeleid door politie.
Wat de droom van sommige epidemiologen, geloof ik.
Ja, vraag maar niet. Laten we het daar maar niet over hebben. Maar dat leidde natuurlijk tot een opstand met, zoals dat dan gaat, tientallen doden. Maar je had bijvoorbeeld ook in de jaren 1830 had je de cholera-protesten over de hele wereld, niet in Nederland trouwens, maar wel in andere landen, omdat destijds ook hadden ze dus ontdekt waardoor cholera ontstaat, namelijk door die hele vieze sanitaire voorzieningen. Ja, en dan grijp je dus ook in de leefwereld van burgers, van individuen. En die komen dan daartegen in opstand. Dus dat verzet tegen dit soort ingrijpen door de overheid in de medische sector of in jouw eigen medische geschiedenis, dat is van alle tijden. En dat hebben die mensen die ik sprak, die had er Rina Knoef en Lotte Jensen, maar ze zijn met z'n vieren eigenlijk, hebben ze, Beatrice de Graaf hoort daar ook toe, hebben ze een soort manifest geschreven waarin zij zeggen, luister eens, dit fenomeen dat wij nu als een medisch biologisch fenomeen benaderen, die COVID-pandemie, dat moeten we vanuit veel meer, ook zelfs vanuit historisch perspectief benaderen.
Ja.
Want alleen maar die medisch-biologische benadering, die voldoet helemaal niet. En dat is natuurlijk ook wat we op dit moment zien. Ik denk, om terug te komen op je aanvankelijke vraag. Ik had dus inderdaad op sociale media gezegd dat ik vaccinatie had gekregen. Daar werd heel heftig op gereageerd, maar ook echt heel heftig. Daarna had ik een stuk geschreven afgelopen weekend met Matthijs van der Poel en zijn praktijk. Dat is een huisarts in Rotterdam die in de achterstandswijken daar de wijken intrekt. En dat hele betrokken en hardwerkende arts en ook zijn medewerkers hebben enorm hard voor hun zaak. En de verpleegkundige in die huisartsenpraktijk, die zei tegen mij, luister eens, wij komen bij mensen thuis, die zijn laag opgeleid. Tegenwoordig heet het praktisch opgeleid, maar laag opgeleid, dat dekt de lading ook wel. Of ze spreken bijna of niet geen Nederlands, omdat ze allochtoon zijn. En die begrijpen helemaal niet eigenlijk wat er gaande is. Die begrijpen de overheidsinformatie niet. Die kijken naar een persconferentie van Rutte en de Jonge. Daar begrijpen ze helemaal niks van. En die houden zich dan op hele rare manier wel of niet aan de regels. Bijvoorbeeld, ze zitten met z'n allen in een kamer, drie generaties door elkaar. Dus oma die zwaar obese is en als ze wordt geraakt door het virus, ja, gaat ze gewoon dood, komt ze op de IC terecht. Dan de ouders en dan de kinderen. En dan zeggen ze tegen mij, tegen die verpleegkundige als ik daar kom, ja, maar we zitten in een bubbel. Terwijl de volgende dag gaan ze gewoon naar school of naar werk en zo. Maar ze denken dat ze dan thuis in een bubbel zitten. Dus die snappen het principe van een bubbel niet. Mm-hmm. Maar die willen zich vaak ook niet laten vaccineren. Omdat een van hen, die heeft dan op internet ergens gelezen dat vaccin, zoals we net bespraken, schadelijk kan zijn. Of jou misschien verandert als mens. Of dat het ernstige bijwerkingen geeft en zo. Dus laten ze en dringen ze aan bij hun opa en oma van laat je niet vaccineren. Waardoor zo iemand als Matthijs van der Poel dan bij een gezin komt waarvan iemand van 80 net op de IC is terechtgekomen. Terwijl, zegt hij, die had al lang ingeënt kunnen zijn. Natuurlijk gaat die mensen het aan het hart. Die denken, dit zijn mijn patiënten. Dat zegt die verpleegkundige ook. Dit zijn mijn patiënten. Ik hou van die mensen in zekere zin. Ik wil dat ze gewoon een mooi, gelukkig en gezond leven leiden. Dat ze met hun kleinkinderen kunnen omgaan. En vanwege die antivaccinatiepropaganda belandt die oma nu op de IC. Mm-hmm. Nou, dan schrijf ik dat. En ik zet dat op sociale media. En dan krijg je al die hordes van mensen over je heen die jou ervan beschuldigen dat je gekocht bent door de overheid. Dat de big pharma, de farmaceutische industrie, jou betaalt. Dat je liegt. Dat je mensen wilt dwingen om een vaccinatie te nemen en zo. Mm-hmm. En ja, dat is allemaal echt heel erg treurig. Ja.
Kijk, die angst voor iets in je lichaam gespoten krijgen, daar kan ik iets bij begrijpen. Dat is natuurlijk mensen eigen inderdaad. Dat zeg je zelf ook. Dat je daar een soort weerstand tegen voelt. Maar dat er zit nog wel een hele hoop verschil tussen dat en wat jij nu beschrijft. Die soort rabiate
de agressie
anti-vaxbeweging.
Ja. Kijk, ik snap best dat mensen misschien aarzelen. Ik aarzelde zelf ook wel over die snelheid waarmee die vaccins zijn ontwikkeld en zo. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld. Wat jongeren bijvoorbeeld, en ook wel jongeren in bepaalde milieus en zo, wat die in het weekend in hun mik gooien, zoals dat heet, aan pillen, aan drank, aan toestanden, pillen waarvan ze echt niet weten wat er nou precies in zit.
Door de GGD.
Die zijn echt niet allemaal getest. En dan gaan ze vervolgens, een paar dagen later, gaan ze lopen schreeuwen tegen het vaccin. Mm-hmm. Waar is daar de logica dan nog? Hè? En al die, je hebt ook zo'n hele generatie nu van, zeg maar, wat wij dan de bakfietsmoeders noemen en zo, die ook, die zich erop beroepen dat ze heel gezond, natuurvoedingachtig eten en veel sporten en doen en zo. Beseffen, en die zeggen dan, ja, maar dat vaccin, dat is dat is een gentherapie, zeggen ze dan. Of het is gentechnologie. En dat willen we niet. Die realiseren zich helemaal niet dat ze, als ze al die gezonde groentes en fruiten zo naar binnen werken, dat ze ook allemaal genetisch materiaal naar binnen werken, weet je wel. Dat snappen ze dus kennelijk. Ze snappen dus het principe helemaal niet. En wat heel belangrijk is, wat in dit stuk ook Hidde Boersma zegt, dat is een microbioloog. Die zegt, luister eens, ik zie in mijn kringen, hè, dat is dan die links hoogopgeleide, welvarende kringen in Amsterdam, een heel veel weerstand tegen die vaccins. En hij zegt, ja, die mensen hebben makkelijk praten, ze zijn rijk, ze zijn welvarend, ze vliegen de hele wereld over, ze zijn zogenaamd milieubewust en sociaal. Maar als het erop aankomt om nu even solidair te zijn, hè, wat gaat uiteindelijk niet om jou, het gaat erom dat we met z'n allen samen die groepsimmuniteit bereiken. Dus er wordt solidariteit van jou gevraagd. Als hen dan wordt gevraagd om solidair te zijn, dan haken ze af. Ja, zegt hij dan ook, dat zijn dus free riders, noemt hij die. Hè? Mensen die mee surfen op het feit dat andere mensen wel dat vaccin nemen. En uiteindelijk die groepsimmuniteit tot stand brengen.
En nog even over die solidariteit. Waar, daarvan zegt Rina Knoef, die hoogleraar ook in jouw verhaal, van dat heb je juist nodig, blijkt ook uit historisch onderzoek van haar, in zo'n epidemie, dat mensen het met elkaar doen. En juist die kleine solidaire gemeenschappen waar men voor elkaar klaarstaat, die zijn bij uitstek goed ingericht om met zo'n epidemie weerstand te kunnen bieden. En dat is eigenlijk, het lastige is dan dat we dat juist nu niet zien. Of althans dat het heel erg onder druk staat, ook door de coronamaatregelen. Hè. We moeten allemaal binnen onze eigen bubbel blijven, ze toch zo min mogelijk contact hebben met elkaar. En als we het hebben op afstand, social distancing, dat zit dat eigenlijk in de weg.
Ja, dat is wat zij zegt. En dat is ook een hele intelligente opmerking natuurlijk van haar. Want hè, als inderdaad is bewezen dat je in kleine gemeenschappen met elkaar zo'n crisis best doorkomt en je maakt vanuit de overheid dan het bijna onmogelijk om in zo'n gemeenschap nog elkaar te zien en met elkaar in contact te zijn. Ja, dan maak je zo'n fijnmazig netwerk, sociaal netwerk, eigenlijk stuk.
Ja, dan hebben we het misschien ook wel over waar we het eerder in deze podcast over hebben gehad, over de sportclubs.
Nou, precies,
waar mensen bij elkaar komen. En
ja, dat opperde ik ook bij haar inderdaad. En dat vond ze inderdaad ook een goed voorbeeld. Maar dat kan natuurlijk niet allemaal in de krant in zo'n stuk. Maar precies dat, die sportverenigingen die dan zeggen, joh, we hebben iets van 6-7 voetbalclubs in deze ene gemeente. Al die kids die zitten bij elkaar op school, in de klas. Maar ze mogen niet tegen elkaar voetballen. Of hockeyen. Terwijl, organiseer nou een regiocompetitie met die 6 verenigingen. En laat die kinderen dan wel in het weekend tegen elkaar sporten. Zodat ze in ieder geval nog dat hebben. Maar dat is dan ook weer door de overheid niet geaccepteerd. Want te ingewikkeld en weet ik veel. En dat is nou precies een voorbeeld van wat die auteurs van het manifest zeggen. Als je alleen maar biologisch medicina kijkt, dan ga je met allerlei andere sociale en ook economische overigens aspecten. En psychologisch ook. Ja, die onderdruk je, of daar heb je dan geen oog voor. En dan krijg je natuurlijk uiteindelijk in de samenleving een soort sentiment van, ja, die overheid, die wil ons knechten. Die staat ons niets meer toe. Hè? Die wil dat wij elkaar niet zien. En dan ontstaan er allemaal complottheorieën ook, zoals van een man die met wie ik sprak, die dan tegen mij zegt, ja, ze willen wel gewoon niet dat we met elkaar in contact staan, want ze zijn bang dat er dan een opstand komt. Dus ze willen het contact tussen burgers zoveel mogelijk belemmeren. En dat lokt dus ook dat soort complottheorieën uit. En kijk, mij valt altijd een beetje tegen van mensen van wie ik denk dat ze toch best intelligent zijn en zo. Dat ze dan niet een beetje op dat metaniveau met een helikopterview hier naar kunnen kijken. En kunnen denken van, ja, dat is natuurlijk flauwekul wat ik nu zeg. Maar goed, dat is het sentiment dat ontstaat. En wat deze vier ook zeggen, hè, die hebben al die pandemieën en epidemieën goed bestudeerd in de geschiedenis. Die zeggen, ze gaan eindigen altijd met opstand en rellen. En dan uiteindelijk, dan sterft het uit. En dan, dan it dies with a whimper, zoals Lotte Jensen zei. En een whimper is geen gefluister, maar dat is een langgerekt gehuil. Wel een schitterend beeld eigenlijk, dat zo'n pandemie die dan uiteindelijk met een langgerekt gehuil eindigt. En het gehuil is dan, zijn er gevolgen ervan, weet je wel. En die nasleep, en daar waarschuwen ze ook voor, dat ze zeggen, ja, maar er komt een enorme nasleep. De echte crisis gaat nog beginnen. We hebben zometeen twee jaar lang die samenleving blijft voor een groot deel stilgelegd. En daarna gaat de crisis natuurlijk beginnen. En moet je je voorstellen wat er gebeurt. Dus al die mensen die nu zo agressief zijn, die notabene mijn broer benaderen, en die mij bedreigen en weet ik veel wat en zo. En die hebben boos en boos en boos en ze zijn maar boos en zo. En als die mensen zo meteen ook nog eens een keer in een hele slechte sociaal-economische situatie zichzelf terugvinden. En niet meer kunnen schelden op mensen die het vaccin hebben laten prikken. Maar geconfronteerd worden met hun eigen situatie, die misschien wel uitzichtloos is voor hen. Of in ieder geval heel precair. Moet je je voorstellen hoe explosief dat kan zijn. En dan komt er iemand als Baudet en zijn partij. En die zegt dan van, weet je wel, ga feesten. Omhels elkaar, of knuffel elkaar, zei een van die Kamerleden van Forum van Democratie. Dus gooi nog even olie op het vuur. En maar die overheid verdacht maken en zo, weet je wel. Dit is allemaal zo explosief dit. En er wordt zo slecht mee omgegaan. Die overheidscommunicatie is natuurlijk vanaf het begin een ramp. Nou, dat hebben we hier ook al heel vaak gezegd. Maar dan heb je die chef Prikken van RIVM die in het AD zegt van ja, als ik de kans had gehad, dan had ik ook liever een paar weken. Of als ik de kans zou hebben, zou ik ook liever een paar weken wachten op het Pfizer-vaccin. In plaats van dat ik het AstraZeneca-vaccin zou nemen. Dat heb ik genomen, het AstraZeneca-vaccin. Dus wat zegt hij nou eigenlijk tegen mij? Dat ik een debiel ben omdat ik niet wat langer heb gewacht op Pfizer of zo. Dat het dus heel gevaarlijk is, dat AstraZeneca. Wat is dat nou voor voorbeeld? Of die Ernst Kuipers gisteravond, die weer avond na avond na avond zitten ze ook bij die talkshows. En die talkshows blijven die mensen maar uitnodigen in plaats van dus een keer Rina Knoef of Lotte Jensen uitnodigen. Ze blijven telkens maar die usual suspects uitnodigen. En die voelen zich een soort zonnekoningen inmiddels. Gommers en Kuipers en noem maar op. En die Ernst Kuipers die toch gewoon knalhard zegt van ja, die avondklok, die heeft helemaal geen effect gehad. Er is gereld om die avondklok, weet je wel. Er zijn gewoon middenstanders hebben hun nering naar de kloten zien gaan door die rellen bij die avondklok. En dan zegt die Kuipers even gewoon ijskoud van ja, we hebben niet de indruk dat het enig effect heeft gehad. Wat is dat nou voor voorbeeld? En hoe komt het dat die mensen zo verschrikkelijk onverantwoordelijk zijn? En niet eens een keer kunnen zeggen, oké, weet je, we blijven thuis. We gaan niet op die uitnodiging van die talkshow in. Of ik ga in ieder geval geen domme dingen zeggen. Of ik ga geen dingen zeggen die het beleid enorm gaan ondermijnen en zo. Weet je, dan lok je het ook zelf uit. En dan is er maar heel weinig nodig om die burgers die soort slachtoffer zijn van die slechte communicatie en ook slachtoffer van hun eigen overschatting van de eigen analytische vermogens, want daar komt het ook vaak op neer, daar is maar heel weinig voor nodig om die mensen enorm woest te maken. En dan zo'n stuk van mij, dat triggert dan opeens heel veel van die mensen en dan krijg ik het over me heen. Terwijl ik denk, joh, je moet een echelon hoger zijn. Niet bij mij, maar ja, goed.
Of gewoon bij zichzelf te raden gaan.
Of vooral ook bij zichzelf te raden gaan of dit nu wel de juiste reactie is. Hè? Dus, maar het is ook wel fascinerend natuurlijk als je dan ziet dat je hoe snel je dus in een hoek kunt worden gedrukt. Van in een verdachte hoek van iemand die dan voor de overheid zou schrijven of betaald zou worden door dat soort bedrijven en zo. Dat is ook wel ook wel deprimerend.
Nou, laten we vasthouden aan dat positieve percentage, of relatief positief, van 75%. Want we gaan natuurlijk wel een spannende fase in. Hoe naarmate er steeds jongere mensen in aanmerking komen voor een prik.
Nou ja, kijk. Ik kan me ook heel goed voorstellen. Gisteren sprak ook iemand mij aan, een jonge vrouw, die zegt, ja, luister eens, ik ben, hoe oud zal ze zijn, in de 20, 25 of zo.
Dat heb je natuurlijk dagelijks, dat jonge vrouwen jou aanspreken.
Zeker. En of die appte mij dan. En die zegt, ja, maar ik ga dat prik ook niet nemen. Want ik wil kinderen. En ik weet niet wat dit met mijn vruchtbaarheid gaat doen. En zo zijn er heel veel vrouwen in die leeftijd. Die denken van, ja, het zal allemaal wel. Maar ik ben A, geen risicogroep. En die solidariteit, ja, dat is, komt op tweede plan. Mm-hmm. Ik wil gewoon kinderen krijgen ooit. En ik weet niet wat dat vaccin met me doet. Dus daar ligt toch een behoorlijke taak,
absoluut,
lijkt mij.
En zeker naarmate er ook meer weer kan. Hè? Naarmate er meer kwetsbare mensen beschermd zijn. En zorgpersoneel kan er ook weer meer. Dus worden de maatregelen versoepeld. Dus is de incentive om je misschien te laten vaccineren als gezonde jonge Nederlander.
Ja, die is er bijna niet. Ja, dat klopt. En kijk, en ik heb ook kinderen. En van hen denk ik ook van ja, weet je, dat, ik moet toch wel dan wel heel erg zeker weten dat dit allemaal echt safe is. Dus zo eenvoudig, zo zwart-wit ligt het natuurlijk allemaal niet. Als je voor jezelf kijkt, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid voor mijzelf. En dat kun je natuurlijk op je nemen. Maar als je de verantwoordelijkheid moet gaan dragen voor je kind van 10 of zo. En zeggen we, doe hem of haar ook maar.
Dat is ook nu nog niet aan de orde. Maar...
Ja, maar ze zijn er dus wel bezig mee bezig, las ik in de Duitse pers. Hè? Pfizer heeft dus al, stond een stuk in de Spiegel, dat BioNTech, dat is het Duitse bedrijf, hè? Dat Turks-Duitse echtpaar. Dat die al bereid zijn of klaar zijn, zeg maar, om ook de allerjongste generatie te gaan inenten. En ik vind dat daar een heel fundamenteel maatschappelijk debat over moet worden gevoerd. En ik zie dat niet gebeuren. Ik zie alleen maar mensen in loopgraven en die stelling nemen op basis van, weet je, niet eens feiten vaak, maar op basis van sentiment.
Toch denken die mensen dat zij deelnemen aan dat debat en dat zij dat debat voeren natuurlijk.
Ja, die mensen die, en dat is wel een groot verschil vind ik met andere landen. Omdat ik mij zo verbaas, ben ik eens op andere fora gaan kijken in Engeland en Frankrijk en Duitsland. En daar wordt dit toch wel op een hele andere manier gevoerd, moet ik zeggen. Als je dan die Britse fora ziet, Groot-Brittannië is natuurlijk al voor een heel groot deel gevaccineerd. En als je dan ziet hoe wel overwogen, vaak en rustig en kalm en volwassen daar mensen met elkaar over dat vaccin praten. En het kan zijn dat ik dan net de juiste fora heb getroffen misschien. Maar ik vind dat toch wel die dikke ik die je in Nederland vaak tegenkomt en waar je dan mee te maken krijgt. Dat trof ik daar toch wel minder vaak aan, moet ik zeggen hoor. En dat zegt toch misschien wel iets over onze volksaard. Dat zeg je natuurlijk ook op Koningsdag, hè. Mensen die gewoon zeggen, ja, ik heb overal schijt aan. En die gaan dan gewoon, weet je wel, met z'n allen daar lekker springen en hossen en zo. Terwijl ze weten van, hè, dat de kans gewoon groot is. Ook al is het in de buitenlucht en besmet je elkaar misschien niet zo snel in die buitenlucht. Als je bovenop elkaar gaat staan en je gaat heel hard tegen elkaar schreeuwen en zingen en zo. Ja, dan is die kans er natuurlijk gewoon, is reëel. En dan, dat is toch wel een middelvinger in het gezicht van die mensen op de IC's die zo hard aan het werk zijn. En hun best doen om zieke mensen in leven te houden. En dat is volgens mij is dat grenzeloze gedrag. Hè, wees maar lekker jezelf en denk alleen maar aan jezelf en zo. Dat is, vrees ik, toch wel een beetje een Nederlands verschijnsel voor een groot deel.
Onrust in Frankrijk. Vanwege een brief ondertekend door 20 generaals in rusten en 2500 militairen, waaronder 100 met een hoge rang. Een onbekend aantal van hen is ook nog in actieve dienst, maar de ondertekenaars vragen om een patriotistisch optreden. Zij vinden dat antiracisme activisten het land verdelen en de haat tussen verschillende gemeenschappen aanwakkeren. Met hun woke-theorieën willen ze de geschiedenis en de militaire glorie van Frankrijk uitwissen, al dus de ondertekenaars. Delen van voorsteden in handen vallen van islamisten en daardoor afdrijven van de republiek draagt ook bij aan het uiteenvallen van Frankrijk. En dan citeer ik even, als zulke dingen gebeuren, kunnen wij, dienaren van de natie, altijd bereid geweest ons leven te geven, niet slechts toeschouwer blijven.
Ja.
Nou, dat is dreigende taal. Ze voorspellen dat het tot een explosie komt als er niet wordt ingegrepen en dat een burgeroorlog een einde zal maken aan deze groeiende chaos. Daarbij zullen duizenden doden vallen.
Ja. Kijk, dit soort retoriek vanuit het leger strijdkrachten heeft in Duitsland of in Frankrijk wel geschiedenis, hè? Toen Algerije onafhankelijk werd, toen was er ook bijna de burgeroorlog.
Maar als je dit leest van mensen die actief of in rusten betrokken zijn geweest bij het leger, dat is toch doodeng?
Nou ja, het is in ieder geval, ja, het is eng natuurlijk. Maar het is ook, maar kijk, wat ook eng is, is dat Frankrijk, wat zij constateren, deze mensen, namelijk dat er in Frankrijk hele parallele samenlevingen zijn ontstaan. In de banlieues, in de voorwijken en onder invloed van de politieke islam.
En blijkbaar ook onder militairen en oud-militairen.
Nou ja, dat lokt natuurlijk precies een tegenreactie uit. Maar Zij reageren natuurlijk op het feit dat zij vinden dat Frankrijk onder druk staat, in die zin dat Frankrijk dreigt gespleten te raken door die twee ideologieën, eigenlijk die politieke islam en die woke ideologie, waar ze in Frankrijk echt enorm allergisch voor zijn, wat ik dus heel fijn vind. Veel meer dan hier. Ze begrijpen veel meer de dreiging ervan. Ze begrijpen ook veel meer dat dat gewoon een Amerikaans verschijnsel is.
Maar als iedereen zou begrijpen dat je dat niet, als iedereen daartegen zou zijn, dan zouden die militairen zich ook geen zorgen hoeven te maken.
Dat is zo. Kijk, links omhelst die woke filosofie natuurlijk voor een deel. En dat is in Frankrijk ook het geval. Maar Frankrijk heeft natuurlijk heel anders dan wij, een hele duidelijke, ook militaire geschiedenis. En patriotische geschiedenis vooral ook. Hè? En deze militairen die vinden zich, voelen zich vertegenwoordiger daarvan. Nu is het zo dat zij voor een deel gewoon extreem rechts zijn. Hè? En dat die Piquemal, die Christian Piquemal, die belangrijk is in die groep. Die stond in de jaren 90, was hij de baas van het Vreemdenlegioen. En hij is al eens een keer opgepakt bij een illegale demonstratie in Calais tegen migranten. Dus ze worden gesteund door het radicaal rechtse politici. Marine Le Pen heeft al haar bewondering uitgesproken. En zo. Dus het zit allemaal wel een beetje in die hoek, maar het zijn er wel heel veel. En het zijn ook nog voor een deel militairen in actieve dienst. Dus het zijn niet alleen maar gepensioneerden die nog een keer van zich willen laten horen. Dus het is wel degelijk een signaal dat er binnen die strijdkrachten en binnen dat milieu in Frankrijk, binnen die groepen, dat daar een heel grote zorg bestaat over de teleurgang van de Franse natie, la nation française. En dat zij misschien wel bereid zijn om in te grijpen. En dat is heel eng wat je zegt. Want als zij gaan ingrijpen, ja, dan heb je natuurlijk, dat is gewoon een staatsgreep eigenlijk. Daar komt het op neer. En dat is niet, kijk, Sylvain, heet hij geloof ik, Efimenko, die had een column hierover in Trouw, columnist van Trouw. Die schreef er ook over en die zei ook van, ja, je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar stel nou dat Frankrijk een soort Libanon wordt of een soort Syrië, waarin inderdaad die groepen met elkaar in conflict raken en met elkaar in gevecht raken. En er gaan ook jonge jihadisten uit Nederland, die trekken dan niet meer naar Syrië, maar naar Frankrijk, om daar met hun Marokkaanse of anderszins broeders, moslimbroeders, te gaan vechten. Tegen de seculieren, tegen wat zij zien als de seculiere natie. En ook tegen dit soort, zeg maar, radicaal rechtse types. Ja, dan heb je gewoon echt een enorm conflict in het hart van Europa. En mensen zullen nu zeggen van, ah, het is belachelijk en zo. Maar mark my words, toen op de Erasmusbrug in Rotterdam die protesten plaatsvonden, omdat Rutte toen vanwege de verkiezingen even een keer hard optrad tegen die Turkse minister. Die kwam, weet je wel, want Rutte moest de verkiezingen winnen.
Minister van Gezinszaken was het, geloof ik.
Precies, die mocht het land niet in of zo. En toen waren de Turken in Nederland, die waren woerend, en die gingen daar de Erasmusbrug op. En toen, daar meldden zich toen ook allerlei andere moslimjongeren, Marokkanen en zo. En dat blijft mij wel bij, dat is mij bijgebleven. Ze werden toen geïnterviewd, het was heel dreigend allemaal. En een van die Marokkaanse jongens die riep toen, dit gaat helemaal niet over Turkije, dit gaat niet meer over Erdogan, dit gaat over de Umma. En de Umma is de wereld van de islam. Hè. Dus zij associeerden zich, zij identificeerden zich niet met die Turkse jongeren, met die Turkse groep, maar met de moslimgemeenschap. En zij zagen hierin het bewijs dat Nederland, in de persoon van Mark Rutte, de internationale moslimgemeenschap aanviel. En zodra dit in Frankrijk gaat gebeuren, en zodra dit in Frankrijk tot geweld gaat komen, en er zijn natuurlijk al heel veel radicale aanslagen, moslimaanslagen, islamitische aanslagen gepleegd in Frankrijk, zodra die, zeg maar, die seculiere Fransen in de vorm van die groepen militairen terug gaan slaan, dan heb je gewoon, dan raakt dat aan die Umma. En dan kun je er donder op zeggen dat er vanuit andere landen inderdaad ook radicale moslimjongeren daar naartoe zullen gaan om daar mee te gaan vechten. Dus dat horrorscenario van Efimenko, dat is misschien nog niet eens zo heel erg ondenkbaar. Ja, dan ga je natuurlijk wel denken, hoe hebben wij dit in vredesnaam kunnen laten ontstaan in Europa? En om nogmaals een beetje olie op het vuur van dit pessimisme te gooien. Er ging zo'n filmpje op Twitter rond van zo'n Franse of Belgische politicus in Brussel, een N-VA afgevaardigde notabene, die filmde hoe hij in een van die wijken daar werd beslopen eigenlijk door zo'n groep jongens, hè, die hem wilden gaan beroven. En dan zie je die jongens echt als hyena's om hem heen krioelen eigenlijk, weet je, op zoek naar hun prooi. En dat is heel bedreigend om te zien, omdat het zo agressief is en ook zo dierlijk. En je voelt natuurlijk ook de angst van die man, hè, hoewel hij daar niet aan toe wil geven. En op een gegeven moment dan zie je ook dat die camera dan wegvalt omdat hij wordt aangevallen.
Je passe ici. Je suis parlementaire à Bruxelles. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi passer. Je fais rien.
Helemaal hyena gedrag, wat je anders in die natuurfilms
ziet. Wat vond je van die reactie van Baudet daarop?
Wat schreef hij ook alweer, Baudet?
Ja, dat we met elkaar tot een oplossing moesten komen. En misschien was Madagaskar wel een idee.
Ja, en dat is dan dus weer zo verschrikkelijk. Want de nazi's hadden namelijk in destijds ook een oplossing voor het probleem in hun ogen van de Joden. Door hen eventueel naar Madagaskar te verbannen. Dus dat Baudet dan op deze manier hierop reageert, dat is van een enorme tragiek en treurigheid. Omdat deze problemen in Europa, die zijn reëel. Die moeten worden aangesproken. En die moeten ook op een eerlijke manier worden aangesproken. En doordat hij dan dit weer zo historiseert op die manier, en dit weer in dat nazi-jargon bijna trekt, saboteert hij gewoon dat soort oplossingen. Omdat die oplossingen moeten er komen. Maar als je onmiddellijk met dit soort termen gaat gooien, dan worden gematigde centrumrechtse politici en zo, die gaan natuurlijk denken, ja, maar daar wil ik niks mee te maken te hebben,
dus
met
ook,
dat soort oplossingen.
Ook hier weer een oproep tot een volwassen debat.
Nou ja, het is heel naar als dan het probleem op die zozeer geradicaliseerd wordt, dat je uiteindelijk dat we het probleem uiteindelijk niet meer gaan aanpakken. Hè? En dat is wat je dan krijgt met dat soort reacties. Dan gaat het weer over hem en over wat hij bedoelde met Madagaskar, in plaats van over dit probleem. En dat is zeer verwijtbaar, ja, absoluut.
Nou, tot zover de olie op de golven van het pessimisme.
Oh, we zijn er alweer. Ja,
ja, we zijn er alweer. Ja. Mensen zijn alweer bijna aan het einde van een hardlooprondje.
Ja, precies. Mensen gaan. Ik hoorde laatst iemand die zei van, die loopt altijd te hard op zaterdag met mijn podcast. En die zei, vroeger was het dan 40 minuten en tegenwoordig is het iets langer. En ik ga steeds langer hardlopen.
Zo wordt Nederland fit.
Zo houden wij Nederland gezond, Robert. Dit is dus een heel positief einde aan deze podcast.
Goed, laten we daar dan maar mee afsluiten. Volgende week zijn we er trouwens niet. Want zowel ik, maar dat is bijzaak, als jij hebt vakantie. Dus jij neemt ook echt even een week vrij. En na die week is de podcast gewoon weer terug. Dus graag tot dan. Het.